Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. Er ligt in de hal van de kerk een proefuitdraai van de gemeentegids. En die is ook te vinden op onze website. Wilt u uw eigen gegevens voor eind april controleren? Als u denkt dat er iets aangepast moet worden, dan kunt u het dan nog doorgeven, dan kan het verwerkt worden. De jaarrekening over 2006 van de kerk is beschikbaar en die kunt u ophalen bij de koster of morgenavond tussen 7 en 8 in de grote zaal. En dan u wordt alle hartelijk uitgenodigd voor de gemeenteavond komende woensdag 18 april. Vanaf 7:15 is er inloop met koffie en we beginnen om 7:45. En de collecten, de eerste en de tweede, zijn voor de kerk bestemd en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is vanmorgen uit Filippenzen 3, de verzen 1 tot en met 15. Filippenzen 3, de verzen 1 tot en met 15. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 65, gemeente, dat is een hele mooie psalm om daar ook de dienst mee te beginnen. Psalm 65 over de lofzang die in stilheid opklinkt tot de Heere. Psalm 65, het eerste en het tweede vers zullen we samen gaan zingen. Psalm 119, vers 76 luidt: maar Heer, gij zijt nabij en gij ziet mij aan. De waarheid is aan uw geboon verbonden. We willen samen naar die waarheid gaan luisteren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heilig. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Pasen lezen we een gedeelte dat ook alles nog met Pasen te maken heeft. Filippenzen 3, de eerste 15 versen, of 16 versen. Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger van de gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem bevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreeds gekregen heb of alreeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende me tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Tot zover onze schriftlezing. Laten we samen in ons gebed de Heere danken en ook bidden om zijn onmisbare zegen. Op deze zondagmorgen, Heere, worden wij alweer herinnerd aan het machtige heilsfeit van Pasen. Want dat we als gemeente op de zondag bij elkaar komen, dat heeft toch alles met Pasen te maken. De Heere Jezus is toch opgestaan op de derde dag. En daarom houden we niet meer de Sabbat, maar daarom hebben we nu de zondag uit uw hand ontvangen. De dag des Heren, zoals we dat ook in uw woord lezen. We danken u, Heren, dat we deze dag weer bij elkaar mogen zijn en dat we ons weer mogen scharen rondom dat woord van u. Want dat woord, dat is toch de bron van het leven. Dat is toch waaruit we dat leven mogen ontvangen en waarin we ook steeds weer voedsel mogen ontdekken voor het geestelijke leven. Dat woord, Heere, waardoor u ons de weg naar de zaligheid wijst. Dat woord dat ons wijst op hem, de opgestane Heere Jezus Christus, in wie nou alles ligt voor onze zonde. De Heere Jezus die door zijn opstanding heeft getoond dat zijn offer voldoende was. Dat hij alles, maar ook werkelijk alles heeft volbracht. De Heere Jezus die door zijn opstanding ook dat machtige perspectief heeft geopend. van het leven straks. Niet alleen in de hemelse heerlijkheid bij u, o God, maar ook op de nieuwe aarde. Straks, als de dag der dagen is aangebroken en als de nieuwe aarde door u in het aanzijn is geroepen, dan mag uw volk daar toch wonen en leven en u verheerlijken zonder gebrek, zonder gezucht. We danken u, Heere, dat we vandaag op deze opstandingsdag weer bij elkaar mogen zijn. En we zien er naar uit, Heere, dat we uw woord mogen ontvangen. Uw woord dat ons vanmorgen weer verkondigd zal worden. En het is altijd maar weer een mens die dat woord verkondigt. En daarom bidden we, Heere, of u geven wilt dat hij ook door de leiding van uw Heilige Geest ons als gemeente mag onderwijzen. En dat we door die woorden, die menselijke woorden heen, uw eigen onderwijs mogen ontvangen en opmerken. Maar we bidden evengoed ook, Heere, om de opening van ons eigen hart. Want dat hebben we ook steeds weer nodig. Elke zondag weer als we rondom uw woord samen zijn, Heere, dan moeten we er weer bij gebracht worden. Dan moet het hart weer geopend worden. We kunnen zo gesloten zijn. We kunnen soms zo bezig zijn met de dingen van onszelf. Of met de dingen van ons werk. Of met de dingen van ons leven die ons zoveel moeite en zorgen en spanningen opleveren. En daarom bidden wij samen, Heere, vanmorgen of u met uw Heilige Geest ons ook die zegen wilt geven dat we geopende harten mogen ontvangen. En dat we uw woord mogen ontvangen. En dat het zo mag zijn dat het woord ons doet wat het in ons leven moet doen. Heer in de hemel, we bidden ook voor allen die met ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Onze broeders en zusters die zich met ons verbonden voelen hier in de kerk. Wees hen ook nabij en goed. En in het bijzonder denken we ook aan onze ernstig zieken. Die op hun ziekbed nu meeluisteren. Wilt u hen ook in het bijzonder uw zegen geven. En hen vertroosten en bemoedigen door uw woord. Wat blijft er anders over, Heere. Als we merken dat ons lichaam minder wordt. Als we merken dat het naar ons levenseinde toe loopt. Wat blijft er anders over dan dat eeuwige woord van u met zijn vaste belofte, waarop we kunnen staan, waarop we kunnen gaan. Heere in de hemel, gedenk ons, ook in onze moeite, in ons verdriet. Als we vanmorgen in de kerk zitten, terwijl we in de afgelopen week zo te kampen hebben gehad met dat verdriet in ons leven. Die lege plaats. Wilt u ons vertroosten, ondersteunen, bemoedigen. Maar bovenal bidden wij, Heere, of u wilt geven dat we voor het eerst of weer opnieuw alles mogen ontdekken in hem. De Heere Jezus Christus, de opgestane levensvorst, in wie alles te vinden is voor tijd en ook voor de eeuwigheid. Gedenk ons zo tezamen, Heere. Gedenk ons persoonlijk. Zie ons aan in hem. Uit genade alleen. Amen. Psalm 63 willen wij samen zingen. Althans het tweede en het derde vers daarvan. En dat is een psalm van verlangen. Een psalm van verlangen, omdat deze psalmdichter in het verleden de goedertierenheid en de barmhartigheid van God in zijn leven heeft ontdekt en ervaren. Hij is het weer kwijt en hij zou zo graag opnieuw daar het een en ander van mogen ondervinden. En dat gaan we nu samen zingen. Psalm 63, vers 2 en vers 3. Psalm 45, vers 1, verwoord wat de kern was van Paulus' geestelijk leven. Maar als het goed is, ook dat van ons. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Ik zal het schoonste lied van een koning zingen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te lopen, gaat al het schoon van de mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort. Het lied van de opgestane koning. Het uitgangspunt is vanmorgen, gemeente, Filippenzen 3, dan het 10e en het 11e vers. Waar Paulus schrijft, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Gemeente, aan het eind van de week zijn de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek dat heeft plaatsgevonden en waar men heeft geprobeerd op het spoor te komen wat de opvattingen zijn van de mensen in Nederland over het christelijk geloof. Sinds 1966 is dit het vierde grote onderzoek. Dus ongeveer zo om de 10 jaar wordt er zo'n onderzoek gedaan. Het gebeurt heel grondig. En dus, zoals ik al zei van de week, de resultaten. Het rapport draagt de naam God in Nederland. Maar als je de resultaten dan ziet en daar wat over leest, dan zeg je eigenlijk toch een hele merkwaardige titel, God in Nederland. Want als je een titel zou kiezen die meer recht doet aan de werkelijkheid in Nederland, dan zou je die titel eigenlijk misschien wel moeten noemen God Nederland uit. Want dat is eigenlijk wat er aan de hand is, gemeente, dat men steeds meer afstand neemt van God en steeds meer afstand neemt ook van de geboden van de Heere, en dat het aantal mensen dat zich kerkelijk betrokken weet ook daalt, dat het aantal mensen dat zich gelovig noemt ook steeds verder daalt. Weer 5% minder mensen die zeggen dat ze gelovig zijn dan in 1996. Maar weet u, wat mij opviel, dat is niet alleen dat er geweldig veel mensen in Nederland zijn die niet meer gelovig zijn, die geen band meer hebben met kerk en met God, maar dat er ook heel veel mensen zijn die nog wel gelovig zijn, maar die geen band meer hebben met de schriften. Goed beschouwd zijn er nog maar ruim 20% van de mensen in Nederland die zich dan gelovig noemen, die dan ook werkelijk de schriften als gezaghebbend ervaren. Dus er is ook een hele grote groep mensen die zegt, ja, we zijn gelovig. Maar als je dan verder doorvraagt, wat geloof je nou? Dan zeggen ze, nou, ik geloof dit en ik geloof dat. Ja, maar dat staat niet in de schrift. Ja, maar dat is niet wat voor mij bepalend is. Ik geloof wat ik geloof. En het is toch maar een geloof. Met andere woorden, je baseert je toch nergens op. Geen niet op feiten en zo. Dus je mag dat ook de invulling geven, hè, die je zelf erbij en aan wilt geven. Er zijn in Nederland geweldig veel mensen die nog gelovig zijn, maar dan meer op hun eigen wijs. Meer op hoe of ik het zie, hoe ik het ervaar en hoe of ik het wil. Toen ik van de week dat zo las in de krant, gemeente, toen dacht ik bij mezelf, God zegt in zijn woord dat alleen een waar geloof ons zalig maakt. Het is niet waar om te zeggen van nou, we kunnen geloven wat we willen en we komen dan ook wel goed uit. Nee, de schrift zegt een oprecht, een waarachtig geloof in de Heere Jezus Christus, dat is de weg naar de zaligheid. Een andere weg is er niet. En toen sloeg me eigenlijk ook de schrik om het hart. Toen dacht ik, we mogen in onze tijd toch ook dat wel meer benadrukken. Het komt aan op een waarachtig geloof in de Heere Jezus Christus als zaligmaker voor onze zonden. Maar ja, wat is nou eigenlijk een waar geloof? Hè? Want dat kan natuurlijk zo langzamerhand wel een vraag worden, hè? Die misschien ook wel onder ons leeft, die misschien ook wel bij jongeren onder ons leeft. Hè? Wat is nou een waar geloof? Hè? Wat moet ik dan geloven? En hoe ziet zo'n echt gelover dan ook uit? Ik heb voor vanmorgen een gedeelte gekozen dat nog alles te maken heeft met Paas. Hè? Dat heb ik net ook gezegd. Hè? Maar ik heb dit gedeelte ook uitgekozen, gemeente, omdat hierin naar voren komt wat nou een waar geloof eigenlijk inhoudt. Paulus spreekt in onze tekstverzen over zichzelf. En dan niet in de zin van dat hij zichzelf naar voren brengt en dat hij zegt van wat hij allemaal kan en wat hij doet en zo, op een verkeerde manier. Nee, hij spreekt over zijn geestelijk leven. Hij laat zien wat er op de bodem van zijn hart ligt. Nee, ik moet het anders zeggen. Hij laat zien wat hij van de geest van de Heere heeft geleerd. En dan begrijpt u wel, dan gaat het er Paulus om dat hij dat de mensen voorhoudt zo van, hebt u dat nou ook geleerd? Zo van, wat ik nou van de Heere ontvangen heb, hebt u dat nou ook ontvangen? Of om het anders te zeggen, Paulus die mag zijn geloofsleven openleggen en er een tekening van geven. Om eigenlijk ook ons de vraag te stellen, dat waarachtige geloof, dat zalig maakt, leeft dat ook in uw hart en in uw leven. Nou gemeente, daarom willen we vanmorgen samen stilstaan bij die verzen 10 en 11 uit Filippenzen 3. En ik heb als thema gekozen, tekening van Paulus, christenleven. Hij schetst ons zijn levensfundament. Hij schetst ons zijn levensstrijd. En hij schetst ons in de derde plaats zijn levensverwachting. Dus de tekening van Paulus' christenleven. Hij schetst ons zijn levensfundament. Hij schetst ons zijn levensstrijd. En hij schetst ons zijn levensverwachting. Paulus bepaalt ons in dat tiende vers van Filippenzen 3 allereerst bij zijn fundament. Waar staat deze man nou op? Nou, dat kun je met één woord kun je dat zeggen. Hij zegt dat is Christus. Opdat ik hem kenne. Dat is het, zegt hij. Daar gaat het mij om. Hem te kennen. En als hij dat zo zegt, gemeente, dan bedoelt hij niet dat hij alles over de Heere Jezus weet en wil weten. Zo van, ja, hij is toen daar geweest, hij heeft toen dat wonder gedaan en hij is gekruisigd, hij is weer opgestaan. Nee, dat is natuurlijk wel van belang, maar Paulus gaat verder. Hij zegt ook dat ik hem kenne in de zin van dat er een stuk gemeenschap is tussen hem en mij. Dat ik werkelijk waar met mijn hart aan hem verbonden ben. Of om het anders te zeggen, Paulus die zoekt met heel zijn hart vergeving van zijn zonde bij de Heere Jezus. En Paulus zoekt, als hij moeite en zorg in zijn leven heeft, de steun en de kracht alleen bij de Heer. In Paulus' leven ligt het zo, zoals hij in het eerste hoofdstuk van de Filippenzenbrief dat ook zo treffend onder woorden brengt, het leven is mij Christus. Uit hem, door hem, tot hem leeft de apostel de tijd die hem op de aardbodem is toegemeten. Nou is dat niet altijd zo in zijn leven geweest, hè? Want daar geeft hij hier in Filippenzen 3 ook heel eerlijk een verslag van. Hij heeft eerst een heel ander fundament gehad voor zijn leven. Hij heeft gebouwd op zijn eigen gerechtigheid. Hij noemt een aantal dingen ook op. Hij zegt, ik heb vertrouwd op het teken van het verbond dat ik bezat. Ik ben ten 8e dagen besneden. En toen die ouder werd, toen zei hij van, toen heb ik mij aangesloten bij de fariseërs. En ik heb veel onderwijs gehad van een hele bekende fariseer, Gamaliel. En Paulus was een hele goede leerling. En hij zegt op een gegeven moment, ik heb het zo ver gebracht dat ik naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk was. Met andere woorden, er was niemand die tegen mij kon zeggen, hier en daar ben je verkeerd bezig. Moet u indenken. Dat durven wij natuurlijk van onszelf niet te zeggen, tenminste dat hoop ik dan maar. Maar Paulus die was in die tijd zo vervuld van zichzelf, dat hij zei van ja hoor, ik ben naar de wet helemaal onberispelijk. En hij heeft zelfs geprobeerd, staat er, hè, hij heeft zelfs zijn ijver, heeft hij zozeer laten zien dat hij de gemeente van God onder dat hij die heeft vervolgd. Hè? Dat hij de christenen gevangen genomen heeft. Want hij dacht dat hij daarmee een heel goed werk deed voor God. Want die christenen, dat waren mensen die de wet niet achten. Nou, en hij deed dat wel. Hè? De wet van God, daar streed hij voor. En die ijver ging zo ver dat hij christenen vervolgd heeft. Ach, we weten het ook wel. Zo heeft Paulus heel lang een fundament onder zijn leven gehad dat gebaseerd was op het eigen doen, op het goede wat hij dacht voor God te verrichten. En toch is er in zijn leven een moment gekomen waarop dat fundament is afgebroken. En toen kreeg hij een ander fundament. Toen kreeg hij het fundament dat het werkelijk uithoudt voor tijd en eeuwigheid. Toen werd de hoeksteen Christus onder zijn leven gelegd. En wij weten dat dat gebeurd is ook, hè, op de weg naar Damascus. Daar hoef ik nu ook niet al te veel over te zeggen, maar dat is ons toch wel bekend, nietwaar? Hè? Daar heeft Christus hem opgezocht. En daar heeft Christus hem van zijn fundamenten afgetrokken en een nieuw fundament gegeven. Weet u wat ik zo prachtig vind? Dat is dat je, als je die bekering van Paulus leest, dat je dan aan het einde daarvan in Handelingen 9 tegenkomt. Hè, en terstond predikte hij Christus als de Zoon van God. Dat laat precies zien wat er toen gebeurd is. Hè. De Heere Jezus zocht hem op. Maar de Heere Jezus brak ook zijn fundamenten af. En de Heere Jezus werd zelf het fundament van zijn leven. Paulus is van bestrijder beleider geworden. Van vervolger is hij een middel geworden tot uitbreiding van Gods kerk. Hè? En dacht hij eerst dat hij zelf wel zalig kon worden omdat hij het zo goed deed. Daarna ging hij beleven dat hij alleen uit genade zalig kon worden. En al die afkomst en al die voorrechten die eerst zo belangrijk voor hem waren, die heeft hij, zo schrijft hij hier ook, hè, schade en drek leren achten. Schade en drek. Er staat eigenlijk vuilnis. Die heeft hij allemaal in de kliko gegooid. Die zijn allemaal weggedaan. Daar wilde hij niets mee te maken hebben. Moet hij zich voorstellen. Wat eerst zijn fundament was, is in brokstukken bij elkaar geveegd. Is in de kliko gedaan. En daar heeft hij afstand van genomen. Dat is wat hij eigenlijk met gewone woorden hier in Filippenzen 3 zo nadrukkelijk zegt. Sinds die tijd dat hij Christus tot fundament kreeg onder zijn leven, werd hij ook een verkondiger van de Heer Jezus Christus. Hè? En hij was er ook furieus op tegen wanneer er dwaalleraren kwamen en dat hij dan toch nog weer bepaalde dingen ook uit het Jodendom oplegde. En dat was nou daar bij de gemeente van Filippi net gebeurd, gemeente. Als Filippenzen 3 is geschreven, dan zijn daar dwaalleraren gekomen en die hebben gezegd, het gaat niet alleen maar om het geloof in de Heer Jezus, maar je moet ook nog je laten besnijden. En je moet ook nog dit doen en je moet ook nog dat doen, want anders komt het niet goed. En dan is Paulus is furieus, hè? Dan zegt hij, nee, alleen Christus is het fundament. Alleen zijn volbrachte werk, alleen de genade die door hem aan een zondaar door het geloof wordt geschonken. Niks minder, maar ook geen millimeter meer. Al het andere is schade en drek, hoe vroom of het ook klinkt. Als je dit nou zo leest, gemeente, hè, dat Paulus zegt, ik heb een ander fundament gekregen. Hè. Ik heb Christus nou tot het fundament van mijn leven gekregen. Dan komt vanmorgen natuurlijk de vraag wel op ons af hoe of dat nou in ons leven is. Een fundament is geweldig belangrijk. Moet ik dat nog uitleggen? Je kan een prachtig gebouw hebben. Maar als de fundamenten verrot zijn, gaat niet goed. Het gaat in wezen om het fundament. Wat is het belangrijkste van een gebouw? Niet of er altijd mooie steentjes in zitten, maar of dat fundament goed is, of dat deugdelijk is, of dat het houdt. Paulus zegt, ik heb een goed fundament. Alles van mij acht ik schade te zijn om de uitnemendheid ter kennis van Christus Jezus mijn Heer. Kunt u dat meebeleiden? Is dat ook uw belijdenis, mijn broeder, mijn zuster, hè, dat u zegt, ik acht alles van mijzelf, schade en drek. Bent u er al eens achter gekomen, gemeente, dat alles wat wij voor God proberen te doen, dat in wezen niks bijdraagt tot onze zaligheid? Hè, bent u wat dat betreft alles aan uw eind gekomen met al dat van u is? Hè? Schade en drek. Heb u al datgene van uzelf alles in de kliko gegooid? Want dan komt er ruimte voor een ander fundament. Dan heeft u een ander fundament nodig. Dan wordt Christus uw fundament. Want dan zegt u, het is alleen de genade van Christus die mij kan zalig maken. Niets meer, niet minder. Alleen Hij. Opdat ik Hem ken. Och, zegt er vanmorgen iemand, als ik nou zo'n bekering had doorgemaakt als Paulus, hè, dan zou ik dat ook kunnen zeggen, hè, dat ik Christus tot mijn fundament. Maar ja. Waar leest u in de Bijbel dat u net zo'n bekering door moet maken als Paulus? Wat u wel in de Bijbel leest, gemeente, en dat gaat nog veel dieper, dat is dat God zegt, dat u een onrechtvaardig mens bent. Dat God zegt dat u voor hem niet kunt bestaan. Ik zal het woord maar niet gebruiken. Wat God zegt, maar dat klinkt heel hard. En dat de Heere zegt, hè, omdat u een onrechtvaardig mens bent, is er maar ook voor u maar één ontkoming. Is er voor u maar één weg tot behoud. En dat is Christus, Jezus en zijn volbrachte werk. Zie op hem. U wordt de weg gewezen naar hem. Fundament, alleen Christus. Dus u hoeft niet te zeggen dat u een Paulusbekering heeft doorgemaakt, maar u moet eigenlijk kunnen zeggen of u alles van uzelf schade en drek hebt leren achten en dat u nou alles bij de Heer Jezus zoekt, dat u uw toevlucht tot hem neemt, dat u zegt, ja, en dat is nou het geheim van mijn leven geworden, dat is nou het fundament van mijn leven geworden. Christus gerechtigheid alleen, dat weet ik gewis. Dat Hij alleen mijn zaligmaker is. Ik kan me voorstellen dat er onder ons zijn die zeggen, nou dominee, en hoe kom ik nou zover? Hè? Want ja, het zijn wel hele dingen, hè? Een ander fundament en je eigen fundament afschrijven. Maar hoe kom ik nou zover? Dat is het werk van Gods geest. Nou, dan moeten we maar afwachten of hij het in ons leven doet, zeker. Het is het werk van Gods geest, maar de Heere werkt door zijn woord. En de geest is ons beloofd op het gebed. Daarom doe de schrift open en smeek om de werking van Gods geest. En de Heere zal door zijn woord ons een nieuw fundament geven. Zo zeker als ik hier sta, zo zeker zult u een nieuw fundament krijgen als u daar werkelijk naar op zoek bent. Mag ik jou nou eens vragen, jongeren, hè? Jij die met zoveel dingen in je leven geconfronteerd wordt en die met zoveel dingen ook bezig bent, hè? Dat kan ik best begrijpen, hè? Je bent jong en de wereld ligt voor je open. Maar wat is nou je fundament? Daar heb je misschien eigenlijk nog nooit goed over nagedacht. Of misschien heb je wel gedacht, ach, dat je praat altijd in de kerk en onze dominee altijd over die moeilijke dingen, die zware dingen praten en zo. Nou, wat is nou jouw fundament? Als het uur van sterven aanbreekt, en het zal ook voor jou komen, wat is je fundament? Waar sta je dan op? Of als de Heere Jezus nou morgen terug zou komen, mijn lieve jongeren, en dat kan, hè? Als de Heere Jezus nou morgen terug zou komen, hè? Hoe zou het dan met je zijn? Heb je dan een goed fundament? Of zal dan de slagregen van Gods oordeel je levenshuisje helemaal tot de grond toe moeten verwoesten? Dat is toch niet te hopen? Zoek de Heer. Zoek de Heer Jezus. Opdat ik Hem mag kennen, zegt Paulus. Maar dat is ook zo belangrijk voor jou. Dat is niet alleen maar voor ons die wat ouder zijn, hè? Van nou ja, dat zijn die grote mensen. Nee, dat is ook van belang voor jou. Dat ik Hem mag kennen. Echt mag kennen. De Heer Jezus, het fundament van je leven. Nou, Paulus schrijft hier dat de Heer Jezus het fundament is geworden van zijn leven, gemeente. Maar dat heeft heel zijn leven ook beïnvloed en veranderd. Want hij zegt, daardoor heb ik ook deel gekregen aan de kracht van zijn opstanding. Ziet u dat? Dat is heel wonderlijk, hè? Dat Paulus daar nou over schrijft, over de kracht van de opstanding. We denken altijd dat de kracht van de opstanding in Jezus werkt. Nee, de kracht van de opstanding werkt ook in de gelovigen. Ja, en hoe werkt dan de kracht van Christus' opstanding dan ook in de gelovigen? Dat de Heere door die kracht zijn volk doet opstaan in een nieuw leven. En alles wat eerst een last was, hè, het dienen van God en het gehoorzamen, wordt nou diep van binnen een lust. Eerst waar je eerst helemaal niks mee had, hè, met bijbellezen en met bidden, dat wordt nou de praktijk van elke dag. Je gaat opstaan tot een nieuw leven. Er komt een diep verlangen in je ziel om de Heere te dienen. En je vindt het vreselijk als je erachter komt dat je, ondanks dat de Heere zo goed voor je is, dat je toch nog zoveel zonden in je leven doet. Met je spreken, met je doen en met je laten, met je gedachten en alles erbij. Daar heb je heel veel verdriet van. De kracht van Christus' opstanding, gemeente, die werkt in ieder gelovige. Legt u daar uw leven eens naast? Is er diep in uw hart een verlangen om de Heere te dienen? Is er diep in uw hart een verlangen om alle zonden te laten voor wat ze te zijn? He, en te zeggen, ja, he, die Heere Jezus Christus, die alles voor mij over had, die is het waard dat ik
mijn leven in zijn dienst besteed, is dat het verlangen van ons hart, de kracht van Christus opstanding, werkt die in ons leven. Nogmaals, we worden daar geen volmaakte mensen door, maar we worden wel andere mensen door de kracht van de opstanding. Laat ik het vanmorgen eens zo scherp zeggen. Als wij niet weten of de kracht van Christus opstanding ook in ons hart en leven werkt, hebben wij Christus nog niet tot het fundament voor ons leven gekregen. Maar het is onmogelijk dat, als Christus werkelijk het fundament is geworden, dat dat dan niet ertoe leidt dat we ook een ander leven willen leiden. Onze catechisme spreekt het nog iets mooier uit. Hè? Het is onmogelijk dat wie in Christus is ingeplant niet zou willen voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Een plant wil bloeien. Een plant wil groeien. En dat is een kenmerk ook van het geestelijke leven. De kracht van Christus opstanding betekent: ik wil meer en meer mijn Here toebehoren. Ik wil meer en meer de zonde van mij afschudden. Het lukt me niet, maar ik wil het wel. Ik wil meer en meer hem de eer geven waar hij zoveel recht op heeft. Mijn koning en mijn God. Paulus zegt: ik heb door de kennis van Christus nu ook kennis aan de kracht van zijn opstanding. Maar, en dat is het volgende, hè, dat lees je ook. Hij zegt: ik ben er nu ook achter gekomen dat ik nou gemeenschap heb met zijn lijden. Zie je dat staan? Omdat hij de Heere Jezus nu kent, is er ook een stukje lijden gekomen in zijn leven. En wat betekent dat nou? Dat betekent, gemeente, dat de vijandschap die er in deze wereld is tegenover Christus, dat Paulus daar het een en ander ook van meekrijgt. In de tijd dat hij de Filippenzenbrief schreef, was dat heel tastbaar. Toen zat hij in de gevangenis. Waarom zat hij in de gevangenis? Omdat hij gestolen had of... Nee, natuurlijk niet. Omdat hij het getuigenis van Christus had laten klinken. Daar hebben ze hem opgepakt. Paulus zit daar om Christus willen gevangen. Dus hij is een man die moet lijden om Christus willen. Ja, er zijn vandaag de dag ook heel wat christenen die moeten lijden om zijn naam. Er zijn mensen die in de gevangenissen zitten. Er zijn mensen die zelfs gemarteld worden om de belijdenis van de Heere Jezus. Gemeente, ik zal u nog wat meer vertellen. Het is zo dat iedere christen, iedere oprechte ware christen, want het gaat over de ware christen vanmorgen, hè, dat iedere ware christen deel krijgt aan het lijden van Christus. Dat hij er iets van gaat ondervinden. Hè, dat er in deze wereld een stuk vijandschap is tegen hem. Hè, en dat kan zelfs in je eigen familiekring kan dat gebeuren. Ik heb dat verhaal misschien wel eens eerder verteld. Hè, dat ik eens bij een jong gezin kwam in mijn vorige gemeente. En de man, onze broeder, was van huis uit niet kerkelijk. Hij had de Here leren kennen door genade en vreugde. En nou, deze broeder en zuster hadden een paar kinderen. En dan zeiden de opa en de oma, de vader en de moeder van onze broeder, die zeiden: we nemen ze komende zondag mee naar de dierentuin in Renen. Zegt broeder en zuster, zeggen: nee, dat doen we niet. Onze kinderen gaan zondag mee naar de kerk. En u begrijpt, daar kwam wrijving. Dat die opa en die oma, die werden boos en die zeiden: jullie onthouden ons, onze kleinkinderen. Nee, zeiden onze broeder en zuster, dat doen we niet. Jullie mogen 6 dagen in de week onze kinderen zien en ga maar met hen uit. Zaterdag of woensdagmiddag, maakt niet uit. Maar op zondag gaan wij naar de kerk. En toen kwam het tot een breuk. Want die vader en die moeder, die opa en die oma, die konden het niet verkroppen dat hun kleinkinderen op zondag niet met hen mee mochten. En ik zie onze broeder nog voor me zitten toen hij dat zo vertelde. En de tranen stroomden over zijn wangen. Want hij had er zoveel moeite mee. Want natuurlijk, het bleven wel zijn vader en zijn moeder. En die breuk deed hem zo'n pijn. En toen heb ik ook tegen hem gezegd. Ik zeg, dat is nou een stukje lijden om Christus willen. Dus het lijden, gemeente, dat is niet alleen maar waarvan je zegt, dat zijn de christenen in de gevangenkampen. Maar dat lijden om Christus willen kan ook heel dichtbij zijn. Kan ook vanwege de familiekring gebeuren. Of op je werk. Kun je ook een stukje lijden soms ondervinden. Hè? Als je werkelijk de Heer Jezus Christus mag dienen. Nou, dan kun je erachter komen hoe de wereld over de Heer denkt. Hè? Ik zal het vanmorgen zelf zo zeggen, gemeente. Ieder christen krijgt op zijn of haar wijze in bepaalde mate te maken met een stuk lijden om Christus. Daar kom je niet onderuit. Het is zelfs zo dat de Heer Jezus gezegd heeft dat wanneer er nooit eens een keer een stukje lijden om zijnentwil in je leven voorkomt, dat je dan wel onderzoeken mag of het wel goed is. Hij zegt, wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken. Natuurlijk, we moeten vriendelijk zijn, we moeten geen ruzie zoeken, we moeten proberen om goed te blijven met iedereen. Maar als het om Christus willen zo is, dat mensen zeggen van, dan is dat een zaak om je over te verblijden. En wee u wanneer alle mensen wel over u spreken. Christus te kennen geeft ook deel aan een stukje lijden. Gemeenschap aan zijn lijden, zegt Paulus. En dan staat er ook zijn dood gelijkvormig wordend. Hè? Nou, dat betekent natuurlijk niet dat Paulus wil sterven. Dat betekent niet dat hij ook... Hè, aan de dood van de Heer Jezus letterlijk gelijkvormig wil worden. Maar weet u wat het wel betekent? Paulus ervaart. En dat hij daar ook van harte mee eens is. Dat al dat lijden dat hij om Christus willen ondergaat en ondervindt. Dat dat lijden hem klein maakt. Dat het lijden hem als het ware doodt. Dat het lijden zijn hoogmoed dood. Paulus wordt naarmate dat hij langer op deze wereld is, een steeds ootmoediger mens. Hij wordt steeds kleiner. Hij sterft steeds meer af aan zichzelf en aan zijn eigen verlangens en aan zijn eigen hoogmoed, want die heeft ook erg in zijn hart geleefd. Maar hij sterft erdoor af. Dus het lijden om Christus willen maakt hem steeds meer onderworpen aan de Heere Jezus. Heere, als u zo'n weg moest gaan, ach, wat moet ik dan nog klagen? Maar maak mij aan uw beeld gelijk, dat ik ook zonder te klagen en zonder te zuchten het lijden doorsta dat ik om uwentwil moet dragen. En dan tenslotte, gemeente, Paulus zegt, ik heb een ander fundament. Hij zegt, ik heb nu de opstandingskracht in mijn leven. Hij zegt, ja, nou moet ik ook een stuk lijden ondervinden. En het maakt dat ik steeds ootmoediger word en dat ik steeds meer sterf aan mezelf. Maar hij zegt, dit leven hier op aarde achter de Heere Jezus aan heeft nu voor mij wel een machtig uitzicht, een machtig perspectief. Ik mag nu wel weten dat ik een mens ben die straks op de nieuwe aarde zal leven zonder moeite, zonder een stuk gezucht en pijn en verdriet. Ik mag een uitzicht hebben op de wederopstanding van de doden, zegt hij. Hè? Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding van de doden. Hè? Dus hij kijkt vooruit. Hij zegt, dat is nou het machtige perspectief. Op aarde is het allemaal nog een stuk lijden. Op aarde is het allemaal nog ten dele. Maar straks dan wordt het nieuw. Straks wordt het volmaakt. Straks zal ik mijn koning zien van aangezicht tot aangezicht. Hij zal alles voor me zijn. Hij zal mij leiden aan zeer stille water. Wateren des levens. Hij zal mij voeden met de vruchten van zijn heil. Hij zal me verblijden tot in alle eeuwigheid. Of ik enigszins mogen komen tot die wederopstanding van de doden. Ja, zegt u, maar heeft het wel over enigszins. Hè? Dat betekent toch dat hij er niet helemaal zeker over is. Nee, dat betekent het niet. Zonder daar nou heel lang verhaal over te houden. Wil ik het in kort zo zeggen. Die wederopstanding van de doden. Die begint voor Paulus nu al. We hadden het net over die opstandingskracht. Daardoor staat hij op in het nieuwe leven. Maar het is wel een steeds weer opstaan. Hij valt weer in zonde. En hij staat weer op. Valt weer in zonde. En hij staat weer op. Die wederopstanding uit de dood, die begint bij hem nu al. Bij stukjes en bij beetjes. Maar, zegt Paulus, ik weet zeker, ook al is het nu nog bij stukjes en beetjes en bij op en neer. Ik weet, uiteindelijk zal ik volkomen opstaan. Uiteindelijk zal de Heere Jezus, mijn koning en mijn God, mij leiden. Naar het hemelse nieuwe Kanaan, waar ik hem zal kennen, zoals ik hem op aarde nog nooit gekend heb, waar ik op hem zal zien, zoals ik op aarde hem nog nooit gezien heb. En dat geeft hem troost, dat geeft hem perspectief, dat geeft hem kracht om al de moeite in zijn leven te dragen. We hebben vanmorgen samen gekeken naar het hart van de apostel Paulus. Wat is nou een waar gelovige? Waaruit bestaat nou dat waar geloof? Daar zijn we mee begonnen. We hebben, mag ik het zo zeggen, een foto gekregen van een waarachtig gelovig mens. Leg nou vanmorgen je eigen foto er nou eens naast. En kijk nou eens of de Heere Jezus ook echt het fundament is van je leven. Als dat zo is, dan weet je ook van de kracht van zijn opstanding. Dan weet je ook van de gemeenschap aan zijn lijden. Dan weet je ook dat je steeds kleiner wordt voor hem. Maar dan mag je ook perspectief hebben. Dan mag je uitzicht hebben. Levensverwachting. Straks komt de dag waarop mijn koning mij zal leiden. In statie uit mijn woning, in kleding rijk gestikt. Heere, u alleen bent mijn heil tot in eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Laat ons samen danken en bidden. U heeft ons bepaald, heren, bij het geheim van Paulus' christenleven. In de woorden die we overdacht hebben, heeft de apostel geschetst wat zijn levensfundament was. Dat was u, o Heer Jezus. U alleen. Paulus had alle schade en rek leren achten om de uitnemendheid van de kennis van u, o Heer Jezus. Heere, geef dat we dat meebeleiden. Of dat we dat mee gaan beleiden. Want immers, dan alleen heeft ons leven een goed fundament. Paulus heeft ook uitgelegd wat er in zijn leven aan de orde was. Hoe hij dat geestelijk ook allemaal heeft beleefd, die strijd. Maar er was ook verwachting. En dat mogen we toch ook tegen elkaar zeggen, Heere. Pasen is zo'n machtig heilsfeest. Pasen geeft toch zo'n gegronde verwachting. Want u de opgestane, u zult straks toch wederkomen. U zult alles nieuw toch maken. En u zult uw volk leiden aan de wateren van uw heil. Heren, als we vanmorgen met veel moeite en zorg en met veel strijd in de kerk zaten, wilt u ons dan toch ook hartelijk bemoedigen door dat uitzicht, door die levensverwachting. We danken u, Heren, dat we zo elkaar weer hebben ontmoet rondom uw woord. En we bidden van u of u ook deze middag ons in getrouwheid weer samenbrengt. En dat u ons dan ook weer vanuit uw woord wilt voeden en leiden. We bidden ook, Heren, of u dan wilt zijn met de nieuwe ambtsdragers die dan hun jawoord zullen geven. Dat ze het in uw kracht mogen doen en ziende op u, niet op zichzelf. Heren, wilt u ook met onze broeders zijn die afscheid nemen. Dat ze het mogen doen ook. In dankbaarheid, ziende op u, op wat u gaf. Heer in de hemel, wil alles wegnemen wat vanmorgen ons aankleeft en niet was naar uw heilige wil. In ons spreken, in ons zingen, in ons bidden. Verzoen al die zonden. We vragen het u enkel om Christus wil. Amen. Psalm 105, vers 1 en 2 zingen wij tot slot van deze dienst over die naam die alle eer moet ontvangen. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam oproep. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.